Het is zaterdag 6 augustus 2022. Dit is Koinonia Bijbelstudie Live Extra. Vandaag gaat het over de theologie van het Messiaanse Jodendom. Nou, Robert, de theologie van het Messiaanse Jodendom.
Er is een schisma gekomen tussen Jodendom en Christendom, wat wij nu vanzelfsprekend achten, wat er in de eerste eeuw helemaal niet was. En het verschil tussen Jodendom en Christendom bestond helemaal niet. Er waren Messiaanse Joden die dachten hij moet nog komen, en er waren Messiaanse Joden die dachten hij is er al geweest. Van dat, die verwording af die door het heidendom en door de filosofie in het christendom zijn gelegd. Zo kun je zien dat een verkeerde leer, waarin een ander wordt verketterd, geleidelijk aan dus kan leiden tot een klimaat waarin zoiets als volkerenmoord mogelijk wordt. Jezus die spreekt en de wind en de storm gaat liggen. Is dat bijgeloof?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, maar
dan is de regen wel. En hij is geen Christus.
Waarom?
Die mag lommen.
Ja, nou goed, maar dat betekent dat je vanzelfsprekend vanuit het enorme verschil van Jodendom en Christendom over die zaken kijkt. En dan gaat even mijn volgende bijdrage dus over wat dat voor nare gevolgen heeft gehad voor de interpretatie van de Bijbel, dat we dat zo doen. Weet je, er is heel veel zogenaamd vanzelfsprekend in ons christelijk geloof.
Oh ja.
Dat, zodra je dat echt gaat onderzoeken, als een lemenhuisje in elkaar stort. En ik weet dat dat voor veel mensen heel onaangenaam zal zijn om daarnaar te luisteren. Ik wil jullie allemaal dus ook op het hart drukken. Luister niet. En luister zeker niet alleen maar om mij te betrappen op iets wat jullie niet geloven. Het is heel erg belangrijk om dat onderzoek te doen en om op die manier het christendom te zuiveren van alles wat er uit de heidense koker, uit de sfeer van de afgoden, in onze theologie is geslopen. Om die ontjudaïsering, dus dat stelselmatig wegduwen van al die Hebreeuwse manieren van denken van de eerste eeuw, om dat weer ongedaan te maken, het christendom te herstellen zoals het oorspronkelijk geweest is. En dat is met een heleboel zaken van die later de bisschoppen bedacht hebben in de 4e eeuw, of die de reformatie bedacht heeft in de 16e eeuw. Dat is op die manier niet mogelijk. En dan zie je dus ook wat er gebeurt met een christendom dat Joods element verloren heeft. Dat is in hoge mate verantwoordelijk geweest voor de Holocaust. Dat is in hoge mate verantwoordelijk geweest voor kruistochten, voor allerlei nare zaken in de middeleeuwen. Christendom op het huidige moment in de Verenigde Staten is een buitengewoon negatieve macht, een nationalistische kracht die meer progressieve en democratische politiek gigantisch tegenwerkt. Christendom in deze wereld is ontspoord. En ik denk dat de reden daarvan al heel vroeg in de geschiedenis
ligt. Nou, dat denk ik ook ligt. Dan als dat zo is, ja.
Ja, ik bedoel, als ik aan klaagliederen denk, hoe zit ze daar eenzaam te neer, de stad vroeger zo talrijk, nu is ze kinderloos, dan denk ik aan de kerk. En dan zie ik die kerk daar. En die kerk die is ontspoord. Ja, kijk, als je een pijl schiet en die heeft een afwerking aan het begin van een halve centimeter, dan komt die over 100 meter, 5 meter naast het doel terecht. Zo werkt dat. En de kerkgeschiedenis is bijna de geschiedenis van een kerk die is gaan afwijken van haar oorspronkelijke bedoeling. En nu zijn we 2000 jaar verder en nu zie je dat ze er totaal naast zit. En dat is wat mij zorgen baart. Ik heb natuurlijk in allerlei kerken gezeten die allerlei verschillende richtingen aanhingen. En geen van die kerken is bemachtigd geweest om werkelijk terug te gaan naar haar eigen bron. Naar de schrift zoals die gelezen moet worden en waar het vandaan
komt. Is er nooit geweest waarschijnlijk dan, want het is begonnen met de katholieke
het is
kerk.
In de tweede eeuw praat je over vroeg katholicisme.
Ja.
Maar in de eerste eeuw had je ook al aanvallen op het oorspronkelijk geloof. Had je al een zogenaamde vroege gnostiek en je had al allerlei mengvormen van jodendom en van christendom en andere vormen van denken. Je had ook een ultra-Joodse partij, de Fariseeën. Die waren ook actief in de kerk. Die wilden dat alle mensen eerst Joods werden, dan daarna mochten ze pas christen zijn. Je hebt enorm veel strijd gehad. Al vanaf het begin. Maar die strijd is zeg maar vervangen door een ander soort van strijd. Toen de Joden gewoon eruit geworpen werden. Want ja, de Joden waren met name in de kerk degene die zich verzetten tegen die invloeden van buitenaf. Mm-hmm. En toen er geen Joden meer in de kerk waren, ja, toen stonden die deuren wagenwijd open. Toen kon van alles.
Dat hebben ze ook voor gezorgd dat er geen Joden meer in de kerk waren.
Dat heeft de kerk zelf
voor
gedaan.
Ze om nog iets wat met Joden te maken.
Het is begonnen met de meerderheid vormen. Als jij de meerderheid hebt in een vereniging. En die vereniging is begonnen als bridgevereniging, maar de meerderheid zegt, we gaan voortaan roeien. Dan kun je niet meer bridgen in die vereniging, dan wordt het roeien.
Ja, dus
en dan moet je een nieuwe bridgevereniging gaan oprichten. Zo gaat dat dan.
Ja.
En dan zegt die roeivereniging, ja, maar we willen wel ons geld terug en je mag het lokaal niet meer gebruiken. Dan sta je op straat. En dat is dus met die Ebionieten en Nazarenen gebeurd. Die zijn eruit gegooid toen de meerderheid als heiden zei van, wij doen geen Shabbat meer. En we houden ons niet aan de Joodse feestdagen. En we willen helemaal geen contact meer met het Jodendom. En op die manier hebben ze de Joden er in feite uitgewerkt. En hebben ze de christelijke boodschap dus ernstig verzwakt. Zijn ze open gaan staan voor allerlei vreemde goden. Verdikken we, daar hebben wij ons kerstfeest aan te danken gehad. Aan die hele manier van denken. Ja, want dat was de verjaardag van de eeuwige zon.
Ja.
En dat werd de verjaardag, plotseling werd de geboortedag van Jezus. Zodat in het Nieuwe Testament twee kleine brokjes verhalen in twee van de evangeliën. En de rest van het Nieuwe Testament noemt het niet eens. Ja, en bovendien staat het dan in het Nieuwe Testament met een hele andere bedoeling dan waar nu dat kerstfeest uit bestaat. Daar komt het dan allemaal van. Daarom is Pasen nu helemaal verworden tot een onbelangrijk feest. Daarom vieren we eigenlijk maar eens in de zoveel maanden het avondmaal. Er zijn zoveel dingen die misgegaan zijn. En ik denk dat ik in ieder geval, dat is mijn eigen opdracht is zwaar, maar van mijn eigen avontuur is het, om terug te gaan naar die bronnen en dat iemand voor mijzelf zoveel mogelijk te herstellen. Vandaar dus mijn belangstelling voor dat Messiaanse Jodendom. Want die Messiaans-Joodse theologen die kijken opnieuw naar het Nieuwe Testament. En die zeggen, ja, maar die interpretatie die de bisschoppen eraan gaven in de 4e eeuw enzovoort, dat kan allemaal niet deugen.
Oké, dat zijn dan de theologen. Maar als je nou kijkt naar de praktijk, hoe passen ze dat dan toe in de praktijk?
Nou, doordat ze op een Joodse wijze leven, maar dat ze net als de eerste eeuwse christenen, na het einde van het Shabbat met elkaar vieren dat de Messias al gekomen is en dat ze vooruitkijken naar zijn tijd. Dat doen ze doordat ze de uitlatingen van Jezus in het Nieuwe Testament beschouwen als het laatste woord ten opzichte van de Tora van Mozes. Dat doen ze door heel goed te beseffen dat het voldoen aan de wet van Mozes niet de weg tot behoudenis is, maar wel het volgen van de weg van de Messias. Dat doen ze door het christendom in plaats van een orthodoxie te laten zijn, weer een orthopraxie te laten zijn. Mm-hmm. Het gaat om christelijk leven en niet om christelijk denken.
Ja, en hoe staat de dwaalleer hierin?
Nou, de dwaalleer is alles wat
die heel veel genoemd wordt in het Nieuwe Testament.
Nou, maar die dwaalleer komt bijna uitsluitend, althans voornamelijk. Er is een kleine aanwijzing in Handelingen 15... dat er ook een Farizeese partij is. Er is de groep van Jacobus in Galaten 2. Maar de grootste deel van de ketterijen komt van buiten de Joods-christelijke sfeer. Die komt van de gnostiek, van de afgoderij, van het heidendom. Dat zijn de mensen die de gaven van de Heilige Geest willen om er geld mee te verdienen. Dat zijn de mensen.
Dat is
die
de echte dwaalleer.
Dus. Ja, de echte dwaalleer zit overal. Die zit overal in het Nieuwe Testament. In de Nicolaïten en andere. Maar de hoofdzaak is dat die dwaalleer komt dus niet uit Joden die in de synagogen zijn opgegroeid.
Nee.
Dat zijn juist degenen die zich daartegen verzetten. Tegen de afgoderij die daar bijvoorbeeld mee gemoeid is.
Maar dwaalleer, dat heeft toch niets met afgoden te maken? Leer is toch wijsheid waarin je wil groeien, wat je geleerd wordt. En je leert over God, je leert over Christus. Daar is dat is toch, wordt toch bedoeld met dwaalleer? Dat heeft toch niks met afgoden te maken?
Ja, maar als jij bijvoorbeeld zegt, Christus is niet in het vlees gekomen, Christus is alleen maar een geest. En die geest kan bij ons, in alle mensen kan die aanwezig zijn. Hmm. Als je dat dan leert, dat is een leer die leidt tot afgoderij, die afgoderij mogelijk maakt. Hmm. En die in de praktijk erop neerkomt, dat wat jij ook doet in het lichaam, allemaal onbelangrijk is, gaat alleen maar om je eeuwige ziel.
Oké, dat is ook leren. Dus,
ja, dat is leren en praktijk in één. Ja. En dat is zeker een vorm van afgoderij, want dan komt het ook vandaan.
En valse leraars dan?
Nou, dat zijn de mensen die zo'n valse leer prediken natuurlijk. Dat zijn dan vaak heidense gelovigen die zich distancieren van het jodendom. Die met name dus in de buitengebieden, in de koloniën, de Romeinse koloniën, in Klein-Azië actief zijn. In Israël en in Syrië, Noord-Afrika, komt dat veel minder voor. Want daar is nog een relatief grote Joodse aanwezigheid, wat langere termijn. Maar in Klein-Azië zijn er op een goed moment helemaal geen Joden meer over om die kerk te kunnen tegenspreken. En niet vergeten dat die kerk zo verbasterd en zo uit elkaar valt in de loop van de tijd, dat in de 6e eeuw er een hele tegenbeweging opkomt die voor een deel een herstel is van het oude, namelijk de islam. De islam protesteert in zekere zin tegen die verwording binnen het christendom en wil orde op zaken stellen. Maar ja, zonder terug te gaan naar het jodendom, want daar heeft men historisch dan weer een vervelende aanvaring mee. Ja. Maar de Koran is in zekere zin een poging om het christendom te bevrijden van al die filosofische opeenhopingen die er dan bij zijn gekomen, om het christendom te zuiveren. Maar goed, dat loopt ook weer helemaal uit de hand, denk ik. Maar er zit zo'n merkwaardige, zeker bij Mohammed, een oorspronkelijke neiging om alleen maar dat christendom te willen zuiveren. En met de Koran aan te komen als de zuivere versie van de Torah en het evangelie. Waar wordt dat door uitgelokt? Dat wordt uitgelokt door een secte, christelijke secte die in de omgeving van Arabië heel sterk present was. Dat waren de Nestorianen. En de Nestorianen waren de lui die ook Maria zagen als de vierde persoon in de Triniteit. Nou, daar gaat de Koran behoorlijk over tekeer. En dat is een enorme zonde van die christenen. Maar ze nemen dan de Nestorianen als voorbeeld van de hele christenheid. Maar toch, hè, het feit
en
dat dat
komt. Wij hebben Jezus, zij hebben Mohammed. Ze kunnen wel doorgaan.
Ja, maar Mohammed is dus geen goddelijke figuur. En de Triniteitsleer is toch een verbinding van het goddelijke en het menselijke. Kijk, de slimme theologen die zeggen, ja, dat is niet zo. Zo bedoelen we dat niet. En dan krijg je 200 bladzijden uitleg. En dan blijkt het misschien ook wel niet zo te zijn. Maar de gemiddelde mens, ja, die zegt, Jezus is God. Die mensen, die bidden tot Jezus enzovoort. Dat is dan de standaardmethode. En eigenlijk is dat dus niet goed.
Nee, maar ik als het mij had gevraagd, had ik nooit gezegd van Jezus is God. Want Jezus is ook God niet. En daarom zit je zo snel in de hoek van Die vader-zoon, weet je wel.
Ja,
en
de Triniteit.
Laat de Heilige Geest dan even. Misschien had die er niet bij gemoeten. Want die kon vanzelf schijnen vanuit de vader. Dat heb ik begrepen. Of de zoon geeft zelf opdracht om de Heilige Geest te sturen. Weet je wel? Ja.
Volgens de Mennonitische theoloog John Howard Yoder is het eigenlijk de meest oorspronkelijke uitleg van de verhouding tussen God en Jezus is wat ze dan noemen adoptionisme. En adoptionisme is de leer dat God aan die mens Jezus zo'n bijzondere roeping heeft gegeven dat hij in zijn leven als de Zoon van God mag optreden. En John Howard Yoder die zegt dat is gebeurd bij de doop van Jezus in de Jordaan. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb.
Ja.
God adopteert Jezus en maakt hem tot zijn Zoon. Alle theologie die zegt, ja, maar hij was al lang God de Zoon enzovoorts, is van de 4e eeuw. Maar de oorspronkelijke manier van denken erover was, Jezus is, laten we zeggen, door God geadopteerd, zoals in het Oude Testament de koning ook geadopteerd werd door God. Hè? God
is bij Maria verwekt, is eerst.
Ja, maar dat is
Klopt ook niet zeker. Ofwel?
Het heeft met kloppen niks te maken. Ja, het gaat erom dat je de strekking van dat soort verhalen goed begrijpt.
Ja.
Het verhaal van de verwekking van Jezus heeft helemaal niet de bedoeling om een historisch verslag te zijn van wat er in de realiteit gebeurd is. Maar het is met name voor de hoorders, voor degene aan wie het, voor wie het bestemd is, is het een bevestiging van de bijzondere status van Jezus. Het is heel laat toegevoegd aan de evangelie. Het is niet het eerste verhaal. Marcus heeft het niet en Johannes heeft het niet. De rest van het Nieuwe Testament verwijst er ook niet naar. Zegt alleen maar, het woord is vlees geworden of iets dergelijks. Nee, dat verhaal is in de Bijbel terechtgekomen omdat Romeinen met name, aanhangers van de keizer in Rome, een bevestiging van hun geloof wilden zien in het geboorteverhaal. Geboorteverhaal van die keizer. Er waren voortekenen en de keizer werd als een fantastisch perfect jongetje geboren. En zijn moeder had helemaal geen pijn bij de bevalling. En er stonden allemaal vogels te kijken toen de keizer werd geboren. Een heel miraculeus verhaal rond de geboorte van de keizer was de standaard manier om het gezag van de keizer te bevestigen. Matthäus en Lucas hebben het nodig gevonden om een dergelijke proloog aan hun een verhaal toe te voegen met een vergelijkbare bedoeling. Want beide evangeliën zijn bestemd als instructiemateriaal. Nou, als je wilt verklaren waarom Jezus zo bijzonder is, begin dan maar op de manier waarop Romeinen dat ook al deden, begin dan maar met zijn geboorte. En daar heeft Matthäus dan de extra bedoeling bij om te zeggen, kijk, hij is zoon van Abraham, zoon van David. Die komt met een geslachtsregister dat teruggaat tot Abraham. En Lucas doet hetzelfde, die gaat helemaal terug naar Adam, want die wil laten zien dat Jezus de volmaakte mens is. Dan gebruiken ze de taal van het Jodendom. Dus je hebt het Joodse verhaal, dat is het geslachtsregister, en je hebt het Romeinse verhaal, dat is het geboorteverhaal, want de evangeliën zijn propagandamateriaal. Matthäus en Lucas willen overtuigen. Marcus en Johannes zijn catechisatie. Dat is het grote verschil van die twee. Die willen onderwijzen. Marcus heeft het
kort,
Matthäus en Lucas, die zijn erop gericht om bekeerlingen te krijgen.
Nu zie ik dan duidelijk het verschil. Als ik dan zo de Bijbel voor me zie, dan het Johannes evangelie het vlees geworden wordt. Daar zit eigenlijk een heel groot gedeelte in van wat je net allemaal verteld hebt. Ja. Terwijl de andere meer, nou wat je net zei, het... Ja.
Dat is, sommigen zeggen het trouwens andersom. Dat is ook nog wel te zeggen, dat Matthäus en Lucas categorisatie zijn. Maar ik denk dat dat andersom is. Ik denk dat Matthäus en Lucas geschreven zijn vooral om te overtuigen. En Johannes zegt dat hij wil overtuigen.
Nee,
Want deze zijn geschreven omdat u gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dat u al gelovende leven hebt in zijn naam. Johannes 20. Maar als je kijkt naar wat er allemaal in het Johannes evangelie voorkomt, die hele reeks van getuigenissen en redenvoeringen, denk ik dat dat categorisatiemateriaal is gewoon naar de inhoud gemeten. En datzelfde geldt denk ik voor Marcus, die natuurlijk het bewijs wil leveren dat Jezus de trouwe dienstknecht is en uit de dood is opgestaan. Nou ja, goed, hoe dat ook verder zij, daar kun je nog over twisten. Maar ik wil maar zeggen dat het Nieuwe Testament, ja, dat is ook nog een keer zo'n punt. Want het beeld dat Matthäus van Jezus schetst is toch heel anders dan dat van wat Marcus schetst. Ook in de verhouding tussen Jezus en de Joden van zijn tijd. Nou, dat is allemaal trouwens onderwerpen waar ik me dus na in september uitgebreid aan ga bezig houden.
Daar zijn meerdere mensen al mee bezig, heb ik gelezen op CIP. Of bepaalde delen van de Bijbel wel correct en echt zijn, zeg maar.
Goed, dat is niet mijn vraag hoor. Ik zeg niet of het correct en echt is, maar wel of de klassieke interpretatie van de Bijbel in het Rooms-Katholicisme en in de Protestantse Reformatie. Mijn grote vraag is dat die klassieke interpretatie, is die nog wel houdbaar? En ik denk dus eigenlijk van niet.
Zijn daar tekenen voor?
Nou, een hele berg.
Ja.
Ja, er is heel veel wat, als je naar gaat kijken, dat dus niet kan. Hè? Ik bedoel, uw bloed komen over ons en over onze kinderen is een van de belangrijkste dingen die rechtgezet moeten worden natuurlijk. Want de klassieke interpretatie zegt, dat is een vervloeking die ze uitspreken over zichzelf. Die vervloeking is effectief. En die vervloeking betreft het hele Joodse volk van toen aan tot op nu. Zodat Holocaust en de verwoesting van de tempel en alles daartussenin is het terechte loon wat Joden krijgen voor de godsmoord, want Jezus is God. Dus zonder die dogmatiek van de bisschoppen van Nicea was dat niet eens zo ernstig geweest. Jezus zelf die zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja. De bisschoppen zeggen, we zullen het de Joden eens laten merken dat ze God vermoord hebben. Nou, wat blijkt nou als je nauwkeuriger kijkt? Zijn bloed komen over ons is ten eerste geen effectieve vervloeking. Dus wil niet zeggen dat zodra ze dat uitspreken, dat dat ook werkelijk zou worden. God zou ze kunnen vergeven en heeft ze ook vergeven, denk ik. Want hij zal dat verzoek van Jezus aan het kruis toch hebben ingewilligd. Ten tweede, dat zou slaan op anderen dan alleen maar de aanwezigen. Nou, stel je voor, het slaat op iedereen in Jeruzalem. Nou, stel je voor, het slaat op die hele generatie van Joden in die tijd. Dan nog heeft het niks te maken met Joden uit de 16e, 19e of 21e eeuw. Heeft helemaal geen verband met elkaar. En ten derde, het is een hele bekende bevestiging van een rechterlijk oordeel. Dus de getuigen die zeggen dan, stem je in met dat oordeel. Nou, zijn bloed komen over ons als wij onwaarheid hebben gesproken. Dat is een goede Joodse formule die zegt, wat in de wet ook staat, als jij een verkeerd getuigenis hebt gegeven, vals getuigenis, waardoor iemand wordt veroordeeld, zul jij de straf moeten ondergaan die hem is opgelegd. Met andere woorden, als een ander 10.000 euro boete moet betalen op grond van jouw valse getuigenis. Mm-hmm. En dat komt uit, krijg jij 10.000 euro boete. Zo werkt een beetje oog om oog, tand om tand in die context. Dat is wat ze zeggen. Nou, dan zou dat bovendien nog hoger slaan op hen zelf. Hoe is die tekst traditioneel gelezen? Nou ja, effectieve vervloeking. En God heeft dat ingewilligd. En dat heeft uiteindelijk tot de Holocaust geleid. Er zijn echt christenen die dat zeggen zonder een spier te verrekken, dat de vervolging, de jodenvervolging en de vernietiging in de Shoah, dat te wijten is aan de moord op God.
Nee, dat is door mensen gebeurd. Wat een onzin, zeg.
Ja, maar goed. Kijk, als Jezus God is en zijn kruisige God
de kerk,
is...
De kerk zelf, als Jezus die God het er geholpen heeft.
Als Jezus God is en zijn kruisige God, is dat veel zwaarder dan als Jezus de Messiaanse koning is en Joden verraden hem. Dan zijn die verraders schuldig aan de moord op een koning. We moeten daarvoor gestraft worden. Maar als het de godsmoord betreft, dan ga je dat waarde zo extreem groot maken. Ja, dan zou je zeggen, ja, maar de hele Joodse volk en iedere Jood die ongelovig blijft, is medeplichtig.
Ja.
Dan kun je het heel groot maken. Ja. Dus zonder Nicea was die vervloeking in Matthäus 28 nog niet eens zo ernstig geweest. Maar nou is het vanwege Nicea helemaal opgeblazen, extreem geworden. Nou, daar zie je dat die klassieke interpretatie hele onethische gevolgen heeft gehad. Hele zware consequenties heeft gehad. En pas na de Holocaust, dus na de jaren 45 enzovoort van vorige eeuw, zijn theologen zich gaan afvragen, moeten we daar niet een correctie op uitvoeren? Want kijk eens naar de Holocaust. Daar heeft de christelijke kerk aan bijgedragen. Ja. Het waren allemaal keurige Lutherse jongetjes die in die SS zaten in Duitsland. Ja. Hoe is het mogelijk dat die geen bezwaar hebben gehad tegen Joden? Nou, die waren er helemaal nog voorbereid door hun Lutherse opvoeding. Van ja, Joden zijn natuurlijk dus gespuizen, godsmoordenaars. En als de nazi's dan daar slim gebruik van maakten met hun heidense versie van het antisemitisme, viel dat bij die Lutherse jongetjes niet eens op. Zo kun je zien dat een verkeerde leer, waarin een ander wordt verketterd, geleidelijk aan dus kan leiden tot een klimaat waarin zoiets als volkerenmoord mogelijk wordt.
Ja.
Dat is buitengewoon ernstig. Daarom moeten die zaken bij de wortel worden aangepakt.
Nou, wat
dat begint dus bij de reformatie die dacht, de kerk is fout gegaan in de 6e eeuw, gaan we herstellen. Toen kwam de nadere reformatie, die zei de kerk is fout gegaan in de 4e eeuw. Laten we dat herstellen. En ik denk dat nu het tijd wordt om te zeggen, de kerk is fout gegaan aan het eind van de 1e eeuw. Laten we dat herstellen. Dichterbij de eerste gemeente zien te komen. En die eerste gemeente is een gemeenschap van Joodse christenen. Zo moeten we de zaak opnieuw bekijken. Er is een schisma gekomen tussen Jodendom en Christendom, wat wij nu vanzelfsprekend achten, wat er in de 1e eeuw helemaal niet was. Het verschil tussen Jodendom en Christendom bestond helemaal niet. Er waren Messiaanse Joden die dachten hij moet nog komen. En er waren Messiaanse Joden die dachten hij is er al geweest. Dat is alles. Maar het waren allemaal Joden. En die niet-Joden erbij, ja, daar had men toch
en
wel
en die gingen dus niet vijandig met elkaar om?
Totaal niet.
Nee.
Maar toen die Messiaanse Joden, laten we zeggen Joodse christenen, toen die zich ook gingen openstellen voor heidenen en met heidenen gingen samenleven enzovoort, toen werden de Joden daar een beetje argwanend over. En die Messiaanse Joden hadden het probleem dat op een goed moment die heidenen de meerderheid uitmaakten in de kerk en ze niks meer te zeggen hadden. En toen hadden ze dus de keuze aparte secten gaan vormen, dat hebben ze een tijdje gedaan, of terugkeren naar het Jodendom met alle zware gevolgen van dien. Want intussen werd het Joodse volk, werd Israël vervolgd. Hè. We zitten dan na het jaar 70, na de val van Jeruzalem en de tempel. Kijk, die Romeinen hebben Jeruzalem dus echt helemaal met de grond gelijk gemaakt. Hè. Er stond geen huis meer overeind. Alles was compleet kapot. De tempel, alleen die stukje van de muur, wat ze dan nu de klaagmuur noemen, dat stond nog overeind. En nog weer later hebben natuurlijk de moslims daar hun moskee gebouwd en dat land helemaal ook voor zichzelf in bezit genomen. Gelukkig de klaagmuur bewaard, omdat het ook voor hen een heilige plaats was. En op deze manier komen we dan langzamerhand richting het heden. Het Jodendom was bezig om zich te restaureren, kun je zeggen. In Israël, na 1954, is er een Joodse presentie in Israël. En ik denk dat
over de algemeen orthodoxe Joden waren dat, hè?
Uiteraard.
Ja.
Maar ja, er zijn eigenlijk geen andere Joden dan orthodoxe Joden.
Maar nu niet. Nu zijn er een heleboel Joden.
Ja,
okay, merendeel.
Dat zijn Israëlieten in de eerste plaats, van Joodse afkomst.
Ja.
Maar Joden zijn orthodoxe Joden. Dat is het enige Jodendom dat God kent. Er is een herstel van dat orthodoxe Jodendom, vooral in plaatsen als Amerika. In Amerika bloeit het Jodendom enorm. Zoals het vroeger in Rusland enorm gebloeid heeft, maar nu in Amerika. En vanuit Amerika gaat dat Jodendom dus nu ook weer doen wat ze in de eerste eeuw deden. En dat is een soort van missiebedrijven. Niet om mensen Joods te maken, maar wel om mensen te winnen voor de waarheid van het Oude Testament, de waarheid van het Jodendom. En daarin zijn ze langzamerhand buitengewoon effectief. En ik zou hopen en willen dat de christelijke kerk weer tot bezinning komt en weer beseft dat haar boodschap helemaal corrupt geworden is. Dat ze haar boodschap moet zuiveren. Ze hoeven niet verder zoveel dingen te veranderen. Kerken hoeven niet te worden opgeheven. Maar je moet van die verwording af die door het heidendom en door de filosofie in het christendom zijn gelegd, die zuivering moet worden uitgevoerd. Karl Barth heeft daar ooit een begin mee gemaakt in zijn neo-orthodoxie. Maar het is tijd voor een neo-neo-orthodoxie. Voor een terugkeren naar de wortels. Dat is een korte tijd geprobeerd in de jaren 60, 70. Dat is niet radicaal genoeg geweest. Ik heb dat toen wel eens tegen Karel Durlo gezegd. Die liet mij zien, toch prachtig, Amsterdamse school is bezig om terug te gaan naar de oorspronkelijke boodschap. Ik zeg, ja, maar wat er ontbreekt, wat die volledig ontbreekt, is een visie op de relatie met het Jodendom. Toen zei hij tegen mij, nou, dan moet jij dat maar gaan doen. Nou, dat is er niet van gekomen, tot nu aan toe. Maar ik denk dat die uitbreiding, die radicalisering van de neo-orthodoxie van Karl Barth, dat nu langzamerhand aan de orde is. Dat vergt een enorme kennis van de Joodse teksten, van de rabbijnse teksten uit die tijd. Dat vergt een inzicht in de Hebreeuwse manier van denken. Maar dat vergt ook inzicht in de Griekse manier van denken, die al in het Nieuwe Testament een rol speelt, en zeker bij die kerkvaders een rol speelt. Je moet dus en die vroege kerkvaders kennen, en je moet die vroege rabbijnse tradities kennen.
Nou, dat wordt een hoop studeren, lieve schat.
Nou ja, maar dat heb ik voor een deel natuurlijk al in mijn leven gedaan. Hè? Mm-hmm. Ik heb natuurlijk uitgebreid Augustinus gelezen, en Tertullianus en Origenes. En ik heb natuurlijk ook uitgebreid Talmud gelezen en de bronnen uit de eerste eeuw, zoals de Mishnah en dergelijke. Ik ben er al een beetje op voorbereid om dat nu stelselmatig te gaan doen. En nou ja, dat is dus het mooie avontuur van de komende jaren.
Oké, laten we het hierbij afsluiten. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens.